Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 139, het 9e en het 10e vers. 139, vers 9 en 10. Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen uit de brief van Paulus aan de Filippenzen, het tweede hoofdstuk, en daarvan de versen 1 tot en met 11. Filippenzen 2, vers 1 tot en met 11. En na de schriftlezing zingen we de lofzang van Simeon, het tweede vers. De lofzang van Simeon, het tweede vers. Filippenzen 2, indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap, dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen der anderen is. Want dat gevoelen zij in u, terwijl ik ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis Gods zijnde geen roof geacht heeft, gode even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd, en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. Als woord onze tekst vinden we vanmorgen samengevat in de Heidelbergse Catechismus in de 14e zondag en daarvan vraag en antwoord 36. Zondag 14, vraag en antwoord 36, waar gevraagd en geantwoord wordt: wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben voor Gods aangezicht bedekt. We willen samen eerst de zegen des Heren bidden over de bediening van zijn woord. We gedenken in onze gebeden met name zuster Bom in de psychiatrische inrichting in Leidschendam, waar ze weer is opgenomen. En we mogen ook dankzegging doen voor zuster Valerius, die na een aantal weken en maanden zelfs vanmorgen weer in de kerk mag zijn. Heren, wij komen aan de morgen van deze dag samen tot u. U hebt ons in de afgelopen week alle willen sparen. U hebt ons gegeven wat we nodig hadden voor ons leven hier op aarde, voor ons werk. U hebt ons krachten geschonken. Ja, u geeft ons ook in dit morgenuur de gelegenheid om samen op te gaan naar uw huis. Maar behalve dat u ons die zegeningen, die aardse, die stoffelijke zegeningen gegeven hebt, die tenslotte toch ook weer tijdelijk zijn en vergankelijk, geeft u ons ook nog dingen die van groter waarde zijn. U geeft ons uw woord. En dat woord is niet tijdelijk, want daar zegt gij zelf van: het woord des Heren bestaat tot in der eeuwigheid. U geeft ons de verkondiging van dat woord. En dat is ook bedoeld, Heren, als iets dat vruchten zou moeten dragen voor de eeuwigheid. U laat ons het evangelie horen van genade, van vergeving, van verlossing. Het evangelie van de Heere Jezus Christus. En bijzonder in deze tijd mogen wij hem dan gedenken als degene die gewillig de heerlijkheid die hij bij de Vader had heeft afgelegd en naar deze aarde is gekomen om mens, om vlees te worden. En om onder ons te wonen en om hier op deze aarde zijn verlossingswerk te verrichten. We mogen hem gedenken als degene die gewillig de weg van vernedering wilde betreden. En die niet gerust heeft totdat hij het einde van die weg bereikt had. Een weg die voor hem bang was. Een weg die voor hem lijden, droefheid, angsten meebracht. Een weg waarop hij het tenslotte ook heeft ondervonden om van God verlaten te zijn. Heren, we mogen hem gedenken die zich zo gegeven heeft, omdat dit de enige weg was waarlangs zondaren weer behouden zouden kunnen worden. Geef dat de overdenking van deze zaligmaker, van dit vlees geworden woord in deze dagen en ook in dit morgenuur, ons zo mag bezighouden, ja, dat dat zo vrucht ook mag dragen in ons leven, dat we er waarlijk door en mee gezegend worden. Heren, u weet wat we nodig hebben. U kent onze nood, u kent onze ellende, u kent onze zonden. Heren, u weet precies hoe het er met een ieder van ons voor staat op weg naar de eeuwigheid. U kent ze in ons midden, Heren, die door uw genade hebben leren hopen op uw heil. Maar u weet ze ook, u kent ze ook die van die geestelijke zaken geen kennis hebben. En die voortgaan naar het goeddunken van hun eigen hart, wier hart nog steeds gesloten is. Heren, dan kunnen we wel onder de verkondiging van uw woord zitten en zelfs getrouw de middelen gebruiken en de weg der middelen begaan. Maar dat kan ook nog heel goed gepaard gaan met het hebben van een gesloten hart. Heren, o, wij denken, wij bidden van u dat gij aan zulken gedenken wilt en dat u door de krachtige en onwederstandelijke werking van uw Heilige Geest het in zulke levens veranderen wilt. Heren, het is toch inderdaad uw werk als een mens van blind ziende wordt en van dood levend. Het is toch uw werk als een hart, verhard in het kwaad, zacht en week gemaakt wordt en verbroken wordt en ontvankelijk gemaakt wordt voor uw woord en voor uw genade. Dat zijn toch geen dingen die wij mensen bij onszelf en bij elkaar bewerken kunnen. En daarom wij zien op tot u. En wij bidden, Heere, dat gij dit genadewerk doen wilt. En dat gij het zo in ons midden bewijzen wilt, dat u nog de genadige en de ontfermende God zijt. Heere, hoewel wij beleiden moeten en hoewel uw woord ons voorhoudt dat dit inderdaad uw werk is, dat mag ons nog niet brengen tot de conclusie dat wij er dan maar op moeten wachten en dat wij er dan geen eigen verantwoordelijkheid in zouden hebben. Want het is evenzeer uw woord dat gij ons oproept tot bekering, dat gij ons vermaant en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, dat gij ons de roeping meegeeft om te geloven in de Zoon van God. En Heere, al zijn dat dan dingen die van onszelf uit onmogelijk zijn, niettemin, gij verwacht het van ons en ge doet ons daarin ook geen onrecht. Breng ons dan onder die klem van uw heilige eisen en doe ons verstaan, Heere, dat als wij verloren zouden gaan, we u daar dan niet de schuld van kunnen geven, maar dat die schuld voor onszelf ligt. En dat wij het dan moeten horen, gij hebt niet gewild. Heren, daarom wij bidden van u, breng ons ook onder die klem van onze verantwoordelijkheid. En wilt gij ons zo heilig werkzaam maken, met de nood van onze ziel, werkzaam maken aan de troon van uw genade. Als we het vanmorgen vanuit uw woord mogen horen, Heren, hoe de Heere Jezus Christus middelaar is, een volkomen middelaar, een middelaar die al de zonde weg kan nemen, ook de zonde waarin wij ontvangen en geboren zijn. Doe ons dan ook iets zien van dat kwaad dat in ons woont en die verdorvenheid die ons volledig doortrokken heeft. Maar doe ons dan ook zien, o God, de rijkdom en de volkomenheid en de volledigheid van dat werk dat de Heere Jezus Christus heeft verricht. En laat uw volk zich dan ook meer en meer in hem mogen verblijden en alles, maar dan ook alles, van hem mogen verwachten. Heere, gedenk gij zo allen die met ons opgekomen zijn en ook diegenen die met ons meeluisteren, en wilt gij het in het leven van een ieder die het evangelie hoort bewijzen dat gij een groot, een heerlijk God zijt. Een God die wonderen doet. Een God die zegen geeft. Een God die zondaren zalig maakt. Heren, wij mogen u erkennen dat zuster Valerius vanmorgen weer in de kerk mag zijn. Zij is lange tijd niet in de gelegenheid geweest om met de gemeente op te gaan naar uw huis. Door haar ziekte, Heren. Maar nu is zij in zoverre hersteld dat ze haar plaats in uw huis weer mag innemen. We zeggen u er dank voor dat u haar leven gespaard hebt en dat u haar zover gebracht hebt. Zegen haar en gedenk haar naar lichaam en ziel. En wilt u het in uw gunst in haar leven nog bewijzen, Heren, dat u niet alleen zegeningen geeft voor ons aardse leven, maar dat u bovenal ook uw woord tot zegen wilt stellen voor onze zielen. Wij bidden u bijzonder ook voor zuster Bom, Heren, die in een inrichting moest worden opgenomen. Het is alweer een jaar geleden dat het in haar leven begon met deze moedeloosheid en deze uitzichtloosheid. En Heren, al was er dan enige verbetering, op het moment is het, zoals u weet, erger dan ooit tevoren, zodat er op dit moment eigenlijk geen redelijk gesprek meer met haar te voeren is. Heren, u kent heel haar levensgang en al haar omstandigheden en de zwakte van haar geest en de aanvechtingen en hoe ze volledig beheerst wordt door wanhoopsgedachte. Heren, o wij vragen van u dat gij haar in uw goddelijke gunst wilt bezoeken. En dat gij haar door uw heilige geest wilt bearbeiden. Heer, al moeten we het dan zeggen dat wij geen contacten met mensen kunnen hebben. Op zodanige basis dat we elkaar waarlijk kunnen helpen. Voor u zijn er die barrières niet. U zijt aller dingen machtig en geen ding zal bij de Heere onmogelijk zijn. Heere, u kunt ook een gestoorde geest herstellen. En u kunt ook een patiënt zoals zij is, uw rijke gunst bewijzen. Zodat er in haar geest en in haar hele levensomstandigheden een wending ten goede zal plaatsvinden. O, doe dat. Uit genade en zegen haar zo met uw gunst en met uw ontferming. Wij bidden, Heere, voor alle die ziek zijn, thuis liggen of in het ziekenhuis. Wij vragen u of gij zegenen wilt, de middelen die gebruikt worden. En of gij bovenal ook uw woord wilt heiligen aan het hart. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk. Zegen ook op deze zondag de verkondiging van het evangelie. En laat het in deze hele wereld bekend mogen zijn, Heere, dat gij God zijt. Daar willen velen niet van weten. Velen willen ook van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, niet weten. Velen willen van uw genade niet weten. En zo, Heere, wordt ook het evangelie verworpen. Maar gij zijt toch die God die spreekt en het is er. Die gebied en het staat er. En toen de apostelen voor het eerst de wereld introkken met die blijde boodschap van Jezus Christus en dien gekruisigd. En van Gods zondaarsliefde in hem. En toen was er toch ook geen open deur. Toen waren er toch ook geen open harten. Die moesten allemaal gemaakt worden. Toen leefde de wereld ook in duisternis. Toen was er afgoderij en goddeloosheid. En toen stapelde de zonde zich op en toch heeft dat evangelie kracht gedaan, want gij hebt er uw geest aan gepaard. Doe dat ook vandaag. Doe het ook in onze tijd en in de wereld waarin wij leven met al zijn duisternis en goddeloosheid. Laat ook vandaag uw geest zich voegen met het woord en wilt gij het zo tot een eeuwige zegen stellen. Voor velen die het horen, hoor ons, o God, in de vergeving van onze zonden, en dat alleen om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 51, het eerste en het derde vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed, en het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. 51, 1 en 3. Thank you. onze catechismus gemeente bepaalt ons vanmorgen opnieuw bij dat grote wonder, dat geheimenis van de vleeswording van het woord, de komst van de Zoon van God in deze wereld, waar hij de menselijke natuur, menselijk vlees en bloed aangenomen heeft uit de maagd Maria. Vorige week zondag hebben we met elkaar daar al naar geluisterd, aan de hand van de 35e vraag en het antwoord van onze catechismus. Niet dat we daar nu alles al van overdacht hebben. Wat we gedaan hebben vorige week, dat was eigenlijk maar in het algemeen iets zeggen over dit heilsfeit van de komst van Christus in deze wereld. En er zijn verschillende onderdelen uit dit antwoord blijven liggen. Ik hoop daar nog wel op terug te komen. Maar vanmorgen gaan we toch eerst naar de 36e vraag en het antwoord, om daar te leren wat de nuttigheid, of anders gezegd wat de vrucht is van de heilige ontvangenis en geboorte van de Heere Jezus Christus. Wat is de vrucht daarvan? En dan wijst het antwoord ons speciaal in de richting van de bedekking van onze erfzonde. U hebt zich misschien wel eens de vraag gesteld, of de vraag horen stellen, waarom was het nu eigenlijk nodig dat de Heere Jezus als kind geboren werd? Hij is de tweede Adam. Wel nu, als hij dan de tweede Adam is, waarom is hij dan ook niet net als de eerste Adam, als een volwassen mens op aarde gekomen? Het ging er toch maar om dat hij waarachtig mens zou zijn. En dan had hij toch ook als volwassen mens op aarde kunnen verschijnen, om in dat opzicht ook gelijk te zijn aan de eerste Adam. Dat is niet gebeurd. Het evangelie vertelt ons dat hij als klein kind geboren is. Er wordt gesproken over zijn ontvangenis, er wordt gesproken over zijn geboorte, er wordt ons verteld dat Maria, dat haar dagen vervuld werden, dat zij baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren zoon. En we lezen van het kindeke, en van dat kindeke zien wij dat het op moest groeien en groter moest worden. Waarom is het zo gegaan? Wel, dat is zo gegaan omdat wij ook ontvangen en geboren zijn. En zo gaat dat nu eenmaal met alle mensen. Er worden geen volwassenen op aarde neergezet door een wonder van God. Ieder mens, elk mens, zoals hij er nu is, het zij oud, het zij volwassen, het zij als kind, we zijn allemaal door de weg van de geboorte in deze wereld ingekomen. En het is met ons allemaal langs dezelfde weg gegaan. Dat is het natuurlijke proces. En daarom, omdat dit het natuurlijke proces is, daarom was het bij Christus ook zo. En dan speciaal om deze reden. Wij zijn allemaal ontvangen en wij zijn allemaal geboren en wij zijn allemaal als kleine kinderen in de wereld gekomen. Maar wij zijn ook allemaal als zondaren in de wereld gekomen. Want vanaf het ogenblik van onze ontvangenis en geboorte zijn wij al door zonde besmet en met ongerechtigheden bedekt. Als wij geboren worden, dan worden we niet als onschuldige kinderen geboren, die nog het goede of het kwade kunnen kiezen. We komen niet in een staat van neutraliteit op de wereld. Wij komen als verdorven kinderen op aarde, als gevallen kinderen van Adam. En elk mens op het ogenblik van zijn geboorte is al erfelijk belast. Hij draagt met zich de zonde van Adam. En zou de Heere Jezus nu werkelijk zaligmaker kunnen zijn, dan moet hij bij dat begin van ons leven ook beginnen. En dan moet hij dat hele mensenleven opnieuw doen. Want als zaligmaker moet hij toch met de zonden kunnen afrekenen. Hij moet de zonden toch kunnen verzoenen. Hij moet de ongerechtigheid toch kunnen wegnemen. En daarom moet hij daar beginnen, waar het in het mensenleven al mis was. Dat is op het moment van de geboorte. Dat is nog eerder. Dat is op het moment van de ontvangenis. Daar ging het al mis met de mens. En daarom moet Christus daar beginnen. Niet waar, dat beleiden wij. Dat we allen in zonden ontvangen en geboren zijn. Onze catechismus heeft dat beleden in de derde zondag. We vinden het in de Nederlandse geloofsbelijdenis. We vinden het in onze Dordtse leerregels. De mens heeft erfzonde, erfschuld, erfsmet. We delen allemaal in de overtreding van Adam. En we beleiden dat niet omdat onze catechismus dat zegt, of omdat andere belijdenisgeschriften het ons voorhouden. We beleiden het omdat de Heere het ons geleerd heeft in zijn woord. En dan kent u wel de klassieke tekst die daar speciaal van spreekt. We hebben er van gezongen uit de 51ste psalm, de boetepsalm van David na zijn zonde met Bathseba. En in deze psalm erkent hij dat hij gezondigd heeft. En hij noemt zijn zonde eerlijk voor de Heere. En hij smeekt om reiniging, om vergeving, om bedekking. En hij erkent het in oprechtheid voor Gods aangezicht tegen u. U alleen heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen. Maar dan blijft hij bij dat kwaad niet staan. Als Gods geest na de prediking van Nathan, die tot hem zei, gij zijt die man. Als Gods geest in Davids hart is gaan werken. En als door de werking van de geest des Heren Davids ogen geopend zijn voor het kwaad dat hij bedreven heeft. En als David door dezelfde geest ook gebracht wordt tot erkentenis van het kwaad. Omdat hij een verbroken hart ontvangt en zijn zonde dan niet langer verzwijgen en bedekken kan. Maar eerlijk gemaakt voor de Heere op zijn knieën valt en het voor de Heere beleidt wie hij is en wat hij misdreven heeft. Dan leidt de Heilige Geest David ook terug naar de bron van al die ellende. Hoe kwam het toch dat David zo ver kon komen? Dat hij overspel bedreef met Bathseba. Hoe kwam het toch dat David zo ver kon komen, dat hij een brief aan Joab schreef, waarin hij Joab het bevel gaf om de man van Bathseba waarvoor in de gelederen te plaatsen, zodat hij hoogstwaarschijnlijk wel door een pijl van de vijand getroffen zou kunnen worden. Hoe kwam het toch dat David dit durfde doen en dat hij er ook nog vrede mee had? Hoe was het mogelijk dat een mens zo ver zonk en zo diep kon vallen? David heeft het geleerd dat daar een bron voor van alle wanbedrijven is. Dit kwaad en alle andere kwaad is ten diepste al begonnen toen David verwacht werd door zijn moeder en geboren werd uit zijn moeder. Toen hij ontvangen en geboren werd. Toen lagen de wortels van alle kwaad al in zijn hart. Toen was hij al als een verdorven mens op de wereld gekomen. En vanuit die verdorvenheid die hem aankleeft en die in hem woont, zijn nu al de zonden voortgekomen als uit een onzalige fontein, zoals onze belijdenis erover spreekt. Uit die onzalige fontein, waar vuil, bedorven, onrein water uit opwelt en opspuit. Uit die onzalige fontein kwam al het kwaad dat David in zijn leven bedreven heeft. En dat erkent hij ook voor Gods aangezicht. Niet alleen de dadelijke zonde in overspel en moord, maar ook de aangeboren zonde. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. En dat is niet de enige plaats in de schrift waar er over gesproken wordt dat de mens als zondig mensenkind op de wereld komt. Er zijn meer plaatsen in de schrift die ons deze dingen duidelijk voor de ogen stellen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Ik noem u behalve dit woord uit het Oude Testament nog één woord. Dat kwam van de lippen van de Heer Jezus Christus, de grote profeet, toen hij tot de scharen rondom hem zei, want van binnen, uit het hart der mensen, komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hovardij, onverstand. En u zou de lijst verder langer kunnen maken, want hier zijn nog niet al de zonden ingenoemd. Al deze boze dingen komen voort van binnen en verontreinigen de mens. En u ziet het, de Heer Jezus wijst ook op de bron van alle kwaad. Hoe komt het dat de mens steelt? Hoe komt het dat de mens liegt? Hoe komt het dat de mens onreine dingen denkt en doet? Hoe komt het dat de mens kwade gedachten heeft? Hoe komt het dat de mens lastert en kwaad spreekt en hoogmoedig is en dwaas kan doen enzovoort enzovoort? Hoe komt dat? Is dat in een opwelling? Is dat een driftbui? Is dat het volgen van een verkeerd voorbeeld? Zijn dat ongelukken? Ontspoort iemand dan voor een ogenblik? Wel nee, dat komt omdat hij een verdorven hart heeft. En een verdorven hart kan niet anders voortbrengen dan deze dingen. En daarom doen we ook het verkeerde. En spreken we het verkeerde. En denken we het verkeerde. Dat leert ons de schrift. Dat is de boodschap van het woord van God. En daar zullen we toch aan moeten vasthouden. Als we dit loslaten, dan moeten we op de duur veel meer loslaten. Als we dit niet meer geloven, niet meer geloven dat de mens een verdorven hart heeft en van binnenuit allerlei kwaad bedenkt en doet. Als wij zouden gaan menen, zoals velen menen, dat de mens natuurlijk wel verkeerde dingen doet, maar dat dat eigenlijk meer ongelukjes zijn, dat dat een aantal defecten zijn die nog zijn overgebleven en die nog gerepareerd moeten worden. Als wij zo over de mens gaan denken, dan verliezen wij ook het oog voor de noodzakelijkheid van het werk van de Heilige Geest. Maar dan heeft het ook geen enkele zin meer om te blijven belijden dat de Heer Jezus Christus uit de maagd Maria geboren is. En als vandaag de dag door velen, en dan praat ik natuurlijk niet over mensen uit de wereld, maar dan praten we over mensen uit de kerk. Maar als dan vandaag door velen, die toch nog kerkmensen zijn en die toch nog prijs stellen op de naam Christen, ontkend wordt dat Christus uit de maagd Maria geboren is, dan is dat maar niet iets dat zo uit de lucht is komen vallen. Dan is dat maar niet een toevallige ontwikkeling in een bepaald theologisch denken. Hoe komt het dat de mens gaat ontkennen dat Christus uit de maagd Maria geboren is en ontvangen is uit de Heilige Geest? En hoe komt het dat er christenen zijn die rustig durven beweren dat Jozef wel degelijk gewoon de aardse vader van de Heer Jezus was? Dat komt omdat ze begonnen zijn met los te laten de schriftuurlijke leer van de verdorvenheid van het hart van de mens. Daar komt tenslotte elke volgende ketterij uit voort. Als we de leer van de erfzonde niet meer ernstig nemen, dan hoeven we straks op den duur ook allerlei andere dingen uit het woord van God niet meer serieus te nemen. En hoewel het geen vreugdevolle zaak is om over deze dingen te spreken, hoewel het geen vreugdevolle zaak is om vanuit de schrift met onze verdorvenheid geconfronteerd te worden. Het is niet anders en het kan niet anders. En ook dit is nodig tot onze zaligheid. Wij moeten, ik denk aan het begin van onze catechismus, weten hoe groot onze zonden en ellenden zijn. En als we moeten weten hoe groot onze zonden en ellende zijn, dan moeten wij vanuit de schrift ons ook laten onderwijzen in onze erfzonde en in onze erfellende. Dat hoort er ook bij. En pas in die weg kunnen we leren dat het christendom een zondaarsreligie is. Want dat is het christendom, een zondaarsreligie. Het is geen godsdienst voor fatsoenlijke mensen, voor braven en deugdzamen en wetsvervullers en fariseërs. Het is een evangelie, het is een godsdienst voor zondaren. En Christus Jezus is een zaligmaker van zondaren. En hij kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En hij ontving en at met de zondaars. Zo'n godsdienst wordt ons in de schrift geopenbaard. Zo'n evangelie wordt ons gegeven. Maar we verstaan het alleen als we ook ernst maken met het zondaar zijn. Zo alleen kunnen we ook verstaan waarom de Heere Jezus Christus als klein kind in de wereld kwam. Als klein kind geboren werd. Deze dingen mogen we niet overslaan. En nou is het waar. En nou zeg ik iets uit de praktijk. Nu is het waar dat de Heilige Geest, als hij in een mensenleven begint te werken, dan begint hij in het ontdekkend werk in de regel niet bij het kennisgeven aan die erfzonde. Als de Heilige Geest gaat ontdekken aan wat er leeft in het hart en aan de boosheid en de ongerechtigheid, dan is dat meestal aan de hand van één of meer dadelijke zonden. Die ons dan ook tot zonde worden. Zo was het bij David ook. Wat was het werk van de Heilige Geest in Davids leven toen? Toen Nathan kwam in de eerste plaats. Dat was hem ontdekken aan dat kwaad. Aan die overtreding van het zevende gebod. Aan die overtreding van het zesde gebod. Wat alweer begonnen was met overtreding van het tiende gebod. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Aan die zonde werd David ontdekt. En zo doet de Heilige Geest het in de regel. Bij bepaalde dingen die we gedaan hebben, of die we gezegd hebben, of die we gedacht hebben, aanknoopt en ons deze zaken als zondige zaken voor de ogen stelt. En ons tot vernedering en verootmoediging brengt en tot belijdenis van deze dingen. Zo werkt de Geest in de regel om van daaruit terug te gaan en door te dringen tot die diepe kennis, tot die vernederende kennis van de bron van alle wanbedrijven. Dan moet de mens in zijn leven ook dieper leren graven en dieper leren tasten. En de Geest laat dan door het licht van het woord dat hij in zo'n ziel laat vallen meer zien. Ook tenslotte van de verdorvenheid van het hart. Want dat zullen wij voor Gods aangezicht niet alleen moeten kennen, maar dat zullen wij ook voor het aangezicht van de Heere moeten leren belijden. Dat wij zondaar zijn in het diepst van ons wezen. Al zijn we dan uiterlijk nog zo fatsoenlijk en al zijn we uiterlijk nog voor zoveel kwaad bewaard. Toch, voor God kun je niet bestaan. Al kun je uiterlijk dan misschien nog heel best in het pad lopen, zodat een ander geen kwaad van je kan zeggen, zodat een ander integendeel lof over je heeft en je prijst vanwege een deugdzaam en een net en een christelijk leven. Maar dan weet een mens toch door dat werk van Gods Geest dat hij voor Gods ogen gans melaats is en bedekt met ongerechtigheden. Zoals de schrift het zegt, een kind des toorns. En die kennis moet ons ook brengen tot de belijdenis. Zoals David ertoe kwam om het te belijden met een gebroken hart. Die kennis van de verdorvenheid van ons hart moet ons ertoe brengen om ons te verootmoedigen. Want wie ben ik nou? En wat is ons leven dan geweest? Is er dan enige reden om trots te zijn? Is er enige reden voor een mens om hoogmoedig te wezen? Wat heb je nou gepresteerd dat voor God waarde heeft? Wat heb je ooit in je leven gedaan wat de Heere aangenaam is? Moet zo onze mond niet gestopt worden? Nou, maar zo is de werkelijkheid. En hoe komt een zondaar nu van deze werkelijkheid af? Wie kan dat kwaad nu wegnemen? Wie kan die wortelzonde, wie kan die verdorvenheid nu wegnemen? Kan de mens dat zelf? Onmogelijk. Jeremia zegt het. Als hij ook over de zonde van het volk Israël spreekt, dan vergelijkt hij de onmogelijkheid van de mens om zichzelf te verbeteren met de onmogelijkheid voor een moorman om de kleur van zijn huid te veranderen. En met de onmogelijkheid voor een luipaard om zijn vlekken te veranderen. Dat is onmogelijk, niet waar, dat iemand die met een zwarte huid geboren is, die huid zo kan wassen en zo kan beïnvloeden en bewerken dat die zwarte huid blank wordt. Het is onmogelijk dat een dier dat met vlekken op zijn huid geboren is of met strepen, dat dat dier door allerlei processen die huid zou kunnen veranderen en er anders uit zou gaan zien. Nou, zo is het onmogelijk, zegt God, dat gij die geleerd hebt kwaad te doen, ooit goed zult kunnen doen. Onmogelijk. Je kunt het aan de buitenkant dan wel een beetje opknappen en je kunt wel net doen alsof je er anders uitziet en je kunt er wel een jas overheen trekken, een kerkelijke jas of een vroomheidsjas of een jas van gerechtigheid of weet ik wat allemaal meer. Je kunt de wet gaan onderhouden, je kunt actief gaan worden in het koninkrijk Gods en sommigen lijken het op dat punt heel ver te brengen, zodat ze ook nog wel tevreden kunnen zijn over hun daden en met de daden ook tevreden zijn, maar dat bewijst alleen dat onze kennis van onszelf slechts een zeer oppervlakkige kennis is. Als we waarlijk kennis krijgen aan de verdorvenheid van ons hart, dan komt het ook zover dat we gaan wanhopen aan onszelf en aan onze eigen mogelijkheden. Uit u geen vrucht in der eeuwigheid, want de verdorvenheid is zo groot dat we volslagen machteloos staan. En als Gods genade ons waarlijk bearbeidt, dan gaan al die heiligheidspogingen en al die pogingen om onszelf te verbeteren enzovoort, die gaan er een keer aan. Dat maakt de Heere op een bepaald ogenblik onmogelijk. Als hij door het werk van zijn geest ons er in onze ziel van overtuigt. Gij die geleerd hebt kwaad te doen, kunt uit uzelf nooit iets goeds doen. Wat moet er dan gebeuren? Als het dan van ons uit onmogelijk is, wat moet er dan gebeuren? Dan heb je God nodig. Dan moet God ingrijpen. Dan moet er een middelaar komen. Maar wat voor een middelaar? Een middelaar die in die diepe nood van ons leven afdaalt. Een middelaar die in die diepe nood van ons verdorven bestaan inkomt. En die ons leven opnieuw gaat leven. Dan hebben we een middelaar nodig die gaat beginnen daar waar het in ons leven begon. Maar waar het in ons leven tegelijk ook misging. Dan hebben we een middelaar nodig die als een klein kind geboren wordt uit Maria. En die als een onzichtbaar klein beginsel ontvangen wordt in de schoot van Maria. Dan hebben we een middelaar nodig die ontvangen en geboren wordt. Die niet maar als een volwassene op de wereld kan komen en daarin de menselijke natuur aanneemt, maar die menselijke natuur moet aannemen uit een moeder. En die geboren moet worden zoals wij geboren zijn. Maar u zegt, als hij dan als kind geboren wordt, is hij dan niet net als wij besmet? Wie zal een reine geven uit een onreine? Niet één, zegt Job. En zijn moeder was toch ook een onreine, was toch ook een dochter van Adam? Zijn moeder was toch ook zondig? We hoeven toch niet die Romeinse dwaalleer eerst aan te nemen van Maria's onbevlekte ontvangenis om te kunnen geloven dat de Heer Jezus rein en heilig ter wereld kwam? Hoe kan het dan dat hij uit een onreine geboren zijnde zelf geen deel heeft aan die erfzonde en aan die besmetting? Wel, dat leert ons de engel in de boodschap die hij aan Maria gaf. De Heilige Geest zal over u komen. Daarmee verklaart hij hoe het toch mogelijk zou zijn dat Maria, hoewel ze geen man had, in verwachting zou geraken. De Heilige Geest zou dat wonder in haar werken. Maar omdat de Heilige Geest het zou doen, zou ze tegelijk een heilig kind verwachten. Dat heilige dat uit u geboren zou worden. Want door het uitschakelen van Jozef is dit kind, dat wel uit een onreine moeder geboren is, toch bewaard gebleven voor de besmetting met de zonde van Adam. En zo is hij wel ons in alles gelijk geworden. Zijn ontvangenis, zijn geboorte, zijn opgroeien, zijn hele levensgang, zijn broeders, in alles gelijk geworden. Maar met één uitzondering, en dat is tegelijk een geweldige uitzondering. Uitgenomen de zonde. En dat was niet alleen toen hij opgroeide. Dat was niet alleen toen hij hier op aarde bewust leefde. Dat was niet alleen toen hij omging met de mensen. Toen kon hij zeggen, wie van u overtuigt mij van zonde? Hij sprak nooit een woord dat niet op zijn plaats was. Hij sprak nooit een woord waarin iets van zonde meekwam. Hij deed nooit een daad waaruit zonde sprak. Er was nooit een blik in zijn ogen waarmee hij zondigde. Er was nooit een gedachte die hij dacht waar zonde in zat. Wie van u overtuigt mij van zonde? Wie van u heeft mij ooit een zondig woord horen spreken? Wie van u heeft mij ooit een zondige daad zien verrichten? En niemand kon hem beschuldigen. Niemand kon zeggen, toen en toen heb ik u zien zondigen. Toen en toen heb ik u de wet zien overtreden. Toen en toen heb ik u de Sabbat zien ontheiligen. En daar heb ik u een verkeerd woord horen spreken. Niemand, hoeveel hij er ook tot getuige riep, kon ooit zeggen, gij zijt een zondaar. En hoe komt het dan dat de Heere Jezus zonder zonde was en bleef? Wij kunnen geen dag, wij kunnen geen uur, wij kunnen geen minuut zonder zonde. En hij altijd. Hoe komt het dat wij steeds opnieuw zondigen? Omdat wij die verdorven bron hebben waaruit steeds maar weer dat kwaad opkomt. Maar bij hem was die verdorven bron er niet. Want hij was een heilig kind, ontvangen uit de Heilige Geest. Er is hij wel geboren uit een onreine, maar hij is de enige, de grote uitzondering op de regel van de schrift. Wie zal een reine geven uit een onreine? God deed dat in de volheid destijds, toen hij zijn zoon deed geboren worden uit Maria. Een reine uit een onreine. En gode zij dank is die noodlottige cirkel van heel Adams nageslacht doorbroken. En de Heere heeft er een gegeven in het geslacht van Adam die geen zonde had toen hij op de wereld kwam. En daarom met een rein hart zijn God kon dienen van zijn kinderjaren af. Met een rein hart de wet des Heren kon houden van zijn jeugd af aan, tot aan de laatste snik die hij gaf op Golgotha's kruis. Van al de dagen van zijn leven geldt, en zie, het was zeer goed zoals in de morgenstond van de schepping. Maar wat God nu van geen enkel kind kan zeggen, zolang het zodra het geboren is. En wat God van geen enkel kind kan zeggen, voordat het geboren is. En zie, het was zeer goed, want hij ziet altijd zonde, altijd besmetting, altijd onreinheid bij elk kind van Adam en Eva. Dat kon hij wel zeggen van zijn eigen zoon. Toen dat kind in de armoede neergelegd werd in de kribbe van Bethlehem, toen was het voor Gods ogen toch, en zie, het is zeer goed. En toen dat kind verwacht werd in de schoot van Maria, zonder besmetting door erfzonde, en zie, het is zeer goed. Ik weet wel, dit is een mysterie, zoals er rondom het kerstgebeuren zoveel mysterieën zijn. En we zullen ook niet moeten proberen het te begrijpen en te doorgronden. Laten we ermee volstaan met de schrift ook in dit opzicht eenvoudig en eerbiedig na te spreken. Maar met onze catechismus dan wel te vragen, en wat baat u dat nu? Wat nuttigheid is dat nu voor u? Wat vrucht draagt dat nu in uw leven? Dat Christus heilig ontvangen en heilig geboren is. Dat hij onze middelaar is, staat er dan. Van meet af begon op hem te rusten de last van de toorn van God. Niet pas toen hij gevangen genomen werd in Gethsemane. Niet pas toen hij aan het kruis van Golgotha genageld werd. Niet pas toen hij de dood inging, kwam die toorn van God op hem. Die was er al de jaren van zijn leven. Dat verergerde naarmate zijn leven verder kwam, en met name de laatste dagen en uren van zijn leven was dat zeer verergerd en verzwaard. Maar van meet af heeft hij moeten dragen de grote last van de schuld van heel zijn kerk. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Daar was hij toen al mee bezig toen Johannes hem aanwees. En dat was aan het begin van zijn openbare dienst onder Israël. Toen moesten de 3 of 3,5 jaar van openbare werkzaamheden nog volgen. Toen droeg hij die toorn Gods al. Toen was de last van de zonde al op hem. En ook de 30 jaren die daaraan vooraf gingen. En ook de 9 maanden toen hij in de schoot van Maria was. Toen was hij ook al de schuld overnemende borg. Toen was hij ook al de lastdrager. En welke last droeg hij toen met name? Toen droeg hij met name de last van de erfzonde van zijn ganse kerk. Al was hij er zelf voor bewaard. Had de Heere zijn hand beschuttend over dit beginnende leven uitgestrekt, zodat er geen enkele besmetting van de zonde op dat kind kwam. Toch werd het aan de andere kant hem wel allemaal toegerekend. Al die erfzonde, al die verdorvenheid, al die inwonende en aanklevende en inklevende ongerechtigheid van al de zijne. Die ganse verdorven bron van wanbedrijven. Hij moest het al dragen voor zijn geboorte en daarna. Zo kon hij echt middelaar zijn. Kent u iets van de verdorvenheid die uw deel is vanaf het moment van het begin van uw leven? Heeft de Heer u laten zien dat uw bestaan zonde is? Zodat u met de apostel Paulus moet zeggen, en Paulus zei dat nadat hij genade ontvangen en leren kennen had, als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Dan heeft ook een kind des Heren nog last van die erfzonde. En dan komt ook in het leven van een kind des Heren uit die verdorven bron nog allerlei vuil en onrein water voort. Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Waarom? Omdat die bron nog niet toegestopt is. Omdat dat vuil nog werkt. Omdat die verdorvenheid nog niet gans weggenomen is. dat wacht nog tot de dag van de volkomen verlossing. Daarom, Paulus zegt, ik ellendig mens. Jazeker, ik ellendig mens. Als we zo iets kennen van die ellende, van die verdorvenheid. Wat is dan de weg om er vanaf te komen? Wat is de weg om daarin een antwoord te ontvangen? Om daar de verlossing voor te ontvangen? Dat is de weg naar Bethlehem. Juist als wij iets leren verstaan van onze erfschuld, van onze erfsmet, van dat ik ellendig mens, van dat als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Juist als wij daar iets van leren kennen, dan zouden we meer moeten gaan naar die kribbe van Bethlehem. Om dat kindeke te zien. Zeker het zien van de man van smart. Het zien van de gekruisigde borgen. Het zien van de wonden van de Heere Jezus Christus. Kan ook oneindige vertroosting geven. Juist voor een schuldverslagen hart. Voor een ziel door schuldbesef getroffen. Maar ook als God door zijn geest het heiligt. Het zien van dat kindeke in de kribbe. Opdat hij onze middelaar is. Zoals de engel dat al tegen de herder zei. U is geboren de zaligmaker. Toen al was hij zaligmaker. Omdat hij zijn volk zalig maakt van hun zonde. En toen direct al kreeg hij de naam Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Ook van hun erfzonde. Enkele zonde heeft hij onbetaald gelaten. Al de schuld neemt hij weg. Met zijn heiligheid. Met zijn volkomen heiligheid. En met zijn onschuld bedekt hij die zonde waarin wij ontvangen en geboren zijn. En dan moet Paulus er tot aan zijn dood toe wel over klagen dat hij nog een verdorven hart heeft. Ook al heeft hij genade ontvangen. Hij heeft het pijnlijk geleerd dat we hier op aarde nog niet volkomen verlost zijn. En dat er zoveel nog overblijft tegen onze wil. Dat wij God toch niet kunnen dienen zoals hij het waard is. En dat we de Heere niet kunnen liefhebben zoals hij verdient lief gehad te worden. Maar dat er altijd weer afwijkingen en ongerechtigheden zijn. Maar al heeft de ziel daar dan weet van. En al kent de ziel daar de strijd mee. En het verdriet over. Voor wie in het geloof op Christus zit. En voor wie in het geloof aan Christus verbonden is, is toch die erfschuld bedekt. Bedekt. Voor het heilig oog des Heren is ook die zonde bedekt. Door het kind in de kribbe, die toen al zaligmaker was. En wie daarin verwondering op mag zien, die zegt ook, wie is het dan die verdoemt? Christus Jezus, hij is het niet alleen die gestorven is voor onze zonde, maar hij is het ook die ontvangen en geboren is voor onze zonde. En die toen in dat allereerste begin van zijn leven ook al schuld overnemende borg was. Kijk, dan krijg je een andere kijk op dat kind van Bethlehem dan zoveel mensen vandaag hebben. Dan kun je ook niet meer meedoen met al het gesol rondom de kribben en met al die flauwe romantische sfeer op het kerstfeest. Dan gaat het om een schuldovernemende borg in de kribben van Bethlehem. Dat gaan inzien en verstaan. Enerzijds de onzegbare en de onafzienbare schuld in ons leven. Zoals Augustinus zei, als ik Heren in zonde ontvangen en geboren ben, wanneer was ik dan ooit zonder zonde? Nooit, nooit ben je zonder zonde geweest. En dat wordt bij de kribbe van Bethlehem geleerd, maar daartegenover. God heeft voor zo'n verloren mensenkind, die nooit zonder zonde was. Een weg uitgedacht en een zaligmaker gegeven. En de Heere Jezus wilde van het begin af de weg van de vernedering gaan. Ja, laten we dat beseffen als Christus geboren wordt. En als we dat op het kerstfeest gedenken. Zeker dan is er alle reden om te spreken over de liefde Gods. Dat doen we ook. Dan is er reden om te eindigen in God die zijn gave gegeven heeft. Maar dan moeten we het ook verstaan. Toen begon voor de dierbare borg het bittere, het bange lijden. Want hij moest schuld gaan dragen. Hij moest ongerechtigheden gaan verzoenen. Hij moest Gods recht gaan vervullen. Hij moest het geschonden recht van God gaan herstellen. Hij moest zaligmaker zijn. En dat, ja, dat is ook gebleken toen dat kind in de kribbe gelegd werd. Ontvangen uit de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. En zo is hij middelaar. Zo neemt hij zijn volk over. Zo neemt hij hun ongerechtigheden over. En zo gaat hij hen begiftigen met zijn gerechtigheid, met zijn heiligheid, met zijn onschuld. Dat is een genadewonder dat meer beleden en beleefd dan begrepen kan worden. Dat is een genadewonder waarover de ziel zich inderdaad moet leren verwonderen, ten dode opgeschreven. Gedoemd om voor eeuwig om te komen. Vanaf het begin aan. Een kind des toorns. Een kind des toorns. Zo kom je op de wereld. Allerhande ellendigheid. Ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. Zo kom je op de wereld, zegt God. En nu komt Gods eigen zoon. Mens wordt hij, echt mens, waarachtig mens. En tegelijk zonder zonde. Door het mysterieuze werk van de Heilige Geest. En zo is hij middelaar. Onze catechismus zegt onze middelaar. En als het geloof persoonlijk gelooft, dan wordt het mijn middelaar. Wat een wonder. Een kind des toorns mag toch zeggen, mijn middelaar, die met zijn heiligheid en met zijn onschuld mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben voor Gods heilig aangezicht, bedekt. Eigent u het ook zo toe? Hebt u er zo ook in het geloof deel aan? En is het uw ziel ook tot verwondering en aanbidding? Of staat u hier nog voor? Hoe? Er zijn er ook die het helemaal niet interesseert. Er zijn er ook die er niet koud en niet warm van worden. Er zijn er ook die er helemaal niet van ontdaan zijn. Niet van het schuldig zijn. En ook niet van dat wonder van Gods opzoekende zondaarsliefde en van die gewilligheid van die borg om van meet af de schuld te dragen. Er zijn er die bij het horen van al deze dingen onberoerd blijven. Zegt uw schuld u dan niets? Zegt daartegenover de liefde Gods u dan niets? Zegt het u niet dat de Heere Jezus Christus die weg van vernedering wilde beginnen en wilde voleindigen? Wat moet er dan van u terechtkomen als deze zaken, die zo diep ingrijpen, als deze dingen ons niet beroeren? We lopen warm voor allerlei onbenulligheid. We zijn druk met allerlei onbelangrijke zaken. Maar de dingen die wezenlijk belangrijk zijn omdat ze onze eeuwige zaligheid raken, die laten we liggen en daar maken we ons niet druk mee. Wat moet er dan van ons terechtkomen? Denk nog een ogenblik na over wie u zelf bent. Denk een ogenblik na over wat uw leven is. En dan weet u het. Dat leert de ervaring u wel. Daar hebben we niet eens, om zo te zeggen, het woord van God voor nodig. Want dat kunnen we in ons eigen leven ook zonder bijbelteksten wel constateren. Dat het verkeerd is op allerlei terreinen, nietwaar? Dat leert ons ons geweten ook. Er momenten zijn waarop je met rode gezicht, met beschaamde kaken staat. Omdat je je schaamt, ja schaamt. Voor jezelf soms en voor mensen over wat je bedreven hebt. Dat weet de praktijk ons ook en dat zegt ons geweten ons ook. Dat er dingen gepasseerd zijn en dingen in ons omgaan. En dingen in ons leven die niet deugen. Waar komt dat vandaan? Dat is geen toevalligheid. Dat is omdat we een verdorven hart hebben. Geloof dat dan. Geloof het dan omdat God het zegt. En geloof het dan ook omdat uw eigen geweten het zegt. We zijn verdorven. En er is geen mens die dat veranderen kan. Zie dan toch hoe nodig u het hebt. Dat Christus Jezus uw schuld wegneemt. Zie het dan hoe nodig het is om te komen tot dat kind van Bethlehem en hem in waarachtig geloof te leren kennen. Want alleen door hem en in hem is er vergeving en bedekking. Leef niet langs hem heen. Ga op die grote zaligheid die de Heere geopenbaard heeft. Toch in. Als de Heere u nodigt, als de Heere u roept. Waarschuwend roept en lokkend roept. Want al die accenten zijn er in de schrift. Als de Heere ons roept bij de zonde vandaan om tot hem te komen. Om bij hem een schuilplaats te zoeken. Om onze zonde te erkennen en met onze zonde te breken. En Christus Jezus nodig te hebben. Leg deze roepstemmen van de Heere niet naast u neer. Maar geef toch acht op zijn heil. Op zijn welmenend heilswoord. Geef toch acht op zijn zoekende zondaarsliefde. Is het wonder van die bedekking van die schuld, het wonder van dat vrijgesproken worden, het wonder van dat verlost worden ook van inwonend verderf u te groot, anders gezegd is uw geloof te klein, het wonder is wel groot, maar het is niet te groot. Het ligt niet aan het wonder, het is een zaak, de oorzaak ligt bij ons geloof. Als we dat niet kunnen geloven, dan is dat omdat ons geloof te klein, omdat ons geloof te zwak is. Of anders gezegd, omdat er te veel ongeloof is. En omdat dat ongeloof verslindt alles wat maar zou willen en begeren geloven in dat heilswerk dat de Heere geopenbaard heeft. En dan staren we in raadselen en we kunnen er niet bij. En er is zoveel verborgen. De herders zeiden tot elkander, komt, laat ons dan naar Bethlehem gaan. Ze bleven er niet delibereren over wat ze gehoord hadden. Ze bleven niet met elkaar praten over wat die engelen gezegd en gezongen hadden. Dat had misschien ook wel heilzaam kunnen zijn. Maar er was één ding dat nog veel heilzamer was. Dat was gaan naar Bethlehem. En zo is dat geestelijk ook. We kunnen over ons gemis praten, met onszelf praten, met een ander praten. We kunnen over ons hopen en over ons verlangen spreken, met onszelf en met elkaar. We kunnen er beschouwingen over houden, we kunnen het elkaar beleiden enzovoort. En dat is allemaal nuttig en dat kan allemaal tot zegen zijn. Maar er is één weg die nog heilzamer is. Voor een begeerig gemaakte ziel. Die gelooft en niet gelooft. Die gelooft en bestreden wordt. Die in nevelen staat en de heilgeheimen Gods niet duidelijk kan waarnemen. Er is één weg die heilzamer is. Komt, laat ons naar Bethlehem gaan. En laat ons zien het woord dat ons van de engel verkondigd is. Om zo hem te aanschouwen, in wie God dat wonder bekend maakt. Hem, waarvan de kerk beleidt, hij is onze middelaar. Amen. We zingen Psalm 86 en daarvan het derde vers. 86, het derde vers. Wij mogen uw grote naam met ootmoed erkennen en dank zeggen dat gij, die het geen roof hebt geacht, goden even gelijk te zijn, uw heerlijkheid hebt afgelegd en op deze aarde zijt gekomen en de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende gehoorzaam zijt geworden, gehoorzaam tot de dood des kruises. En dat gij zo middelaar zijt en een volkomen middelaar. Heren, we mogen uw naam ervoor erkennen dat gij een volkomen werk gedaan hebt. En dat gij reeds van het uur van uw ontvangenis af aan en bij uw geboorte en al de tijd van uw leven steeds weer opnieuw als die volkomen borg de schuld van uw kerk hebt gedragen en de ongerechtigheid verzoend. O, wij bidden u. Heilig uw woord aan ons hart, zegen het in ons leven en geef dat het vrucht mag dragen, Heere, voor het eerst of opnieuw. Wat is uw volk toch een waarlijk gezegend volk, ook al hebben ze vaak schatten die ze zelf niet weten en waar ze zich niet van bewust zijn. Wat een volheid van zaligheid is er toch in u, o Heere Jezus Christus, bedien uw kinderen eruit. En zegen uw volk ermee. En geef dat ze meer en meer mogen zien wat gij gedaan hebt. En wie gij zijt. En hoe volkomen het werk is. Heren, wij bidden van u dat gij diegenen die van deze dingen geen kennis hebben, wilt bekeren tot u. O Heren, wat dat betreft, we staan allemaal in dezelfde nood en ellende, er is geen mens die zonder zonde is geweest, ooit een dag, een uur, een ogenblik in zijn leven. Altijd hebt u het recht om de zondaar te vergelden naar zijn doen. En altijd is er de toorn Gods, oh, we beseffen het niet. Het dringt niet tot ons door, maar we zijn van nature allemaal kinderen des toorns. En daarom, o God, we hebben het zo nodig dat u onze ogen ervoor opent en dat u ons doet vluchten tot die zaligmaker in de kribbe, de Heere Jezus Christus. Geef dat dat ook vrucht van de verkondiging van uw woord mag zijn. En wilt gij zo uw genade verheerlijken tot roem van uw naam, om Jezus wil. Amen. Psalm 65, het tweede vers, een stroom van ongerechtigheden. 65, vers 2. Gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.